Almachtige Heer, grote verlosser. U vormt mij, u kneedt mij en u stuurt mij erop uit. En ik wil dat. Dat is de strekking van dat lied. De gelijkenis van de talenten. Wat gebeurt er nou eigenlijk in deze gelijkenis? We zien een heer, laten we hem maar even een werkgever noemen. En die heeft slaven. En die noemen we dan voor het gemak maar even werknemers. De werkgever vertrekt naar het buitenland. Waarschijnlijk om zijn onderneming daar uit te bouwen. Ondertussen moet de hoofdvestiging tijdens zijn afwezigheid natuurlijk wel bestuurd worden. Dus wat doet hij? Hij roept een aantal werknemers bij zich die hij het beheer geeft over zijn bedrijf. Maar stel je voor, dat is een enorme verantwoordelijkheid dat die mensen daar krijgen. Want er gaat nogal wat om hoor, in dit BV'tje. Want die talenten die staan voor een heleboel geld. Eén talent was 6000 denari. En een gewone arbeider in die tijd, die had als dagloon 1 denari. Nou, is er een hele snelle rekenaar die dan kan zeggen hoeveel jaar je daarvoor moet werken? Iemand met een goede rekenknobbel? Ja, iets minder. Ja. Een jaar of 17. Hè? En dan heb je het nog niet over alle lasten die nog van die denari elke dag afgaan. Dus het is echt een heleboel geld. Je zou kunnen zeggen, 20 is wel een makkelijk getal. 20 keer modaal, wat is modaal? 30.000 euro of zo? Ik weet niet precies. 6 ton, hè? 6 ton is gewoon één talent. Dus we mogen geruststellen dat deze drie mannen een enorme verantwoordelijkheid kregen van hun directeur. Nu hoef je geen groot econoom te zijn om vast te stellen dat in elk geval in ons model van economie, dat je winst moet maken en dat je moet groeien. Als je dat niet doet, dan gaat het mis. In onze economie is stilstand achteruitgang. En ik krijg de indruk uit deze gelijkenis dat dat in de tijd van Jezus ook zo was. In elk geval, bij die werkgever was het wel zo, want die verwacht winst. Als die terugkomt van zijn reis, dan verwacht hij winst. En hij roept ze alle drie op het matje om verantwoording af te leggen over het beheer van zijn bedrijf. En in elk geval, die eerste twee, die verwachten dat dus ook. Want dat is ook het eerste wat ze zeggen. Ze beginnen niet met hele verhalen over hoe moeilijk het was en dit en dat. Nee, ze laten meteen de resultaten zien van hun werk. Meneer, ik heb er 5 van u gekregen en ik heb er 5 bij verdiend. Goed hè, hoor je hem bijna zeggen. Goed hè, ik heb er 5 bij verdiend. En ik 2 meneer, ja ik had er wel iets minder, maar ik heb er 2 bij verdiend. Goed hè. Ja, inderdaad, want die werkgever die is heel tevreden. Die is echt heel blij met ze. En die geeft ze een bonus. Nou, dat lijkt me heel goed. Nee, ik pleit nu niet voor Pieter en mij, dat is iets anders. Maar als je dan tenminste bonussen geeft, doe het dan als ze iets gepresteerd hebben. Nou, dat is bij deze twee mannen het geval. Ze krijgen een bonus. Dit is wat ze verwachten en ze hebben hem niet teleurgesteld. Handel drijven, groeien en winst maken. Dat zijn dingen die in deze gelijkenis als heel normaal worden gepresenteerd. En groei, dat is ook helemaal in lijn met andere gedeelten in de Bijbel. Groei is dus heel normaal in het Koninkrijk van God. Dat is goed om dat even vast te stellen. Groei is heel normaal. Dat is niet voor superchristenen. Nee, groei is normaal. We worden voortdurend opgeroepen in de Bijbel om te groeien. Om vernieuwd te worden in ons denken. Om op een andere manier tegen God en mensen en de dingen aan te gaan kijken. Om vernieuwd te worden in alles wat we doen. We worden opgeroepen om te groeien. Kan je genoeg Bijbelgedeelten daarvan noemen. Galaten 5, Johannes 15, Matthäus 13. Allemaal mooi om na te lezen. Dat God daarin laat zien dat hij groei van ons verwacht. En hij geeft het ook. Want hij zegt niet, ga nou eens een wereldprestatie leveren. Nee, hij zegt, ik geef je mijn Heilige Geest. En door mijn geest zorg ik voor die groei. Als jij je openstelt, als jij wil meewerken, dan zorg ik voor die groei. Maar ik verwacht het wel van je. Groei is dus niet voor een bepaalde categorie christenen, maar groei is een opdracht en een logisch, een natuurlijk gevolg van de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven. Nou, dan komt de vraag op bij deze gelijkenis: wat doe ik met mijn leven? Wat doe ik met mijn talenten? Heeft die ontmoeting met de levende God mij al veranderd? Nou, dan moeten we eerst andere vragen beantwoorden. Wat zijn die talenten nou eigenlijk die hier genoemd worden? En aan wie worden ze gegeven en waarom is er nou verschil? Waarom 5-2-1? En er is zelfs sprake van straf. Zomaar wat vragen die bij me opkwamen toen ik dit gedeelte las. Nou, het wordt duidelijker als we bedenken dat deze gelijkenis een beeld is van werken in het koninkrijk van God. En de Heer die naar het buitenland gaat, dat is Jezus. Want wanneer zegt Jezus dit? Vlak voordat hij zal sterven. En hij weet, na zijn dood zal hij opstaan uit de dood en nog weer een aantal weken later zal hij teruggaan naar zijn vader in de hemel. Dus hij gaat buitenslands, zou je kunnen zeggen. Nou, dat zeg ik niet helemaal goed. Hij gaat naar het buitenland. Hij gaat weg van onze aarde en gaat terug naar de hemel. Daarom die vergelijking van de Heer die naar het buitenland gaat. En wat doet hij dan? En dat is schokkend. Hij zegt tegen zijn discipelen: hier is de zaak. Regel het maar. Hier is mijn koninkrijk. Doe het maar. Ik ga weg. Ik help je. Van afstand. Zelfs heel dichtbij. Maar dit is het. En ik geef het aan jullie. Het is duizelingwekkend. Maar ik geef het aan jullie in beheer. Tot de dag dat ik terugkom. En in het voetspoor van de discipelen. De kerk. En de kerk. Dat zijn wij. Dat is de kerk van alle eeuwen en alle tijden en plaatsen. Wij hebben het beheer gekregen over het koninkrijk van God. Dat is heel wat. En dat geeft mij in elk geval dezelfde reactie als die ik denk dat die drie mannen hadden. Zo. Moet ik voor die zaak zorgen? Het is niet mij. Stel dat ik het verkeerd doe. Stel dat ik het verknoei en dat ik verlies maak. Dat het niet goed gaat met de onderneming. Stel dat ik verkeerde dingen doe. Dat ik verkeerde dingen in de kerk doe en daarbuiten. Dat kan je heel erg beangstigen. En zeker als je ziet dat die ene man, daar komen we straks op, dat hij straf heeft gekregen. Maar toch is dat niet waar we bij stil moeten blijven staan. Niet bij de angst. Want ik geef je talenten, zegt Jezus. Hè? Hij geeft talenten. Hij zegt niet, doe het maar. En zoek maar uit hoe je het doet. Nee, ik geef het je. Ik ben bij je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Matthäus 28. Ik geef je de talenten. Die talenten, dat mogen we heel breed zien. Wat dat precies is. Bij onze geboorte krijgen wij talenten mee van God. Misschien één, misschien twee, misschien wel een heleboel. Maar je krijgt ze mee van God. Een bepaalde aanleg om iets te doen. En de vraag is, wat doe je daarmee? Doe je daarmee iets voor jezelf of doe je daarmee iets voor het koninkrijk? Als je dat laatste doet, als je ze inzet voor het koninkrijk, en dan moet je niet alleen maar denken aan werk echt in de kerk, maar dit is echt heel breed. Als je ze inzet voor het koninkrijk, dan kan God er iets mee, dan zal hij het zegenen. Nou spreekt een ander Bijbelboek, de brief aan de Korintiërs, spreekt over geestelijke gaven. Wat is dat dan? Is dat dan iets anders dan het talenten? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat die geestelijke gaven aansluiten, heel vaak, bij wat God je al gaf bij je geboorte. En dat is ook niet zo gek, want God heeft je gemaakt. Dus God wist al wat hij je ging geven. En je kunt dus vragen, als Jezus Christus in je leven komt, kun je dus vragen aan God of hij je gaven van de geest wil geven. En heel vaak, is mijn overtuiging, zal hij gaven geven die aansluiten bij wat jij al kan, bij wat hij zelf al in jouw leven gelegd heeft. Ik denk aan nog een ander Bijbelgedeelte, Galaten 1 vers 15 en 16. Daar zegt de schrijver van dat gedeelte: toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Degene die dat zegt is Paulus. Nou, die heeft wel aardig wat mogen doen daarna voor God. En als je op je in laat werken wat voor talenten die man allemaal al had. Dat is echt wel veel. Hij was een buitengewoon getalenteerd man. Alleen hij gebruikte zijn talenten verkeerd. Tot het moment dat God ingreep in zijn leven. En die talenten in dienst nam. En dat Paulus dat ook wilde. En toen kwamen er heel veel dingen vrij. En die tot op de dag van vandaag hun doorwerking hebben. Door wat Paulus in de kracht van de geest heeft mogen doen. Nou is er wel een verschil hoor, tussen een talent en een geestelijke gave. Want God kan je ook een geestelijke gave geven die niets te maken heeft met je natuurlijke aanleg. Hij kan je vandaag een gave geven van je zegt, nou dat is echt niks voor mij. Nou dat maak ik wel uit, zegt God. Als ik hem je vandaag wil geven, dan geef ik je. Misschien eenmalig, misschien voor regelmatig gebruik. Maar God is daar niet van afhankelijk, van wat jij al kan. Dus dat is dan misschien het verschil tussen een talent en een gave. Maar het is nog breder. Want de talenten, waar het hier om gaat, die staan ook voor al de schatten en gaven die God aan je geeft als je een kind wordt van dat koninkrijk. De vergeving van je zonden. Je rechtvaardiging. Heiliging. Je wedergeboorte. Blijdschap. Vervulling met de Heilige Geest. Alle dingen die je ook in de kerk ontvangt. Het avondmaal. Het deel uitmaken van Gods grote wereldwijde gezin, de kerk. Dat zijn allemaal schatten en gaven. Die vallen allemaal onder die talenten hier. En zoals die Heer alles gaf aan zijn slaven wat nodig was om het bedrijf te runnen, zo geeft God ook alles aan de gemeente wat nodig is. Alles wat nodig is tot aan de dag van zijn terugkomst. En ook al is er dan verschil in bedieningen en talenten en gaven. En geeft God de een dit te doen en de ander dat. En weer een ander bijbelgedeelte die heeft het erover dat de een 30-voudig vrucht draagt. En de ander 60 en de ander 100. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat niet om de hoeveelheid. Het gaat niet om de plaats waar je dat doet. Maar het gaat erom dat je het doet. Dat je gehoorzaam bent en dat je het doet. Je kunt dus nooit zeggen, ja maar ik heb niks. Dat kan niet. Dat is gewoon niet waar. God heeft ieder van ons talenten gegeven. Het is zelfs een belediging van God. Dan zeg je, God, u hebt het niet goed gedaan, u hebt mij niks gegeven. Ja, heb ik wel, zegt God. Ik geef het in de gemeente en ik geef iedereen zijn eigen plek. Je hebt misschien je plek nog niet ontdekt, dat is iets anders. Maar ik geef het je wel. Nou ligt ook nog even die kwestie ervan van de beloning en de straf. Dat is wel heftig. Het gedeelte eindigde ook heftig. Hoe zit dat nou? Die derde man, die heeft één talent gekregen. Dat lijkt dan weer weinig, als je het vergelijkt met die vijf en die twee. Maar we hebben samen uitgerekend dat het een enorm bedrag is. Dus ook dat ene talent was heel veel dat God hem gaf. En wat doet hij? Hij stopt het in de grond. Dat is voor ons heel raar, voor hem niet zo, want dat was in die tijd de veiligste manier om je geld te bewaren. Gewoon in de grond stoppen. Waarschijnlijk in een doosje of zo en dan in de grond. Maar waarom? Waarom in vredesnaam stopt hij dat in de grond? Want hij behoort tot hetzelfde personeel van die werkgever. Het is niet een uitzendkracht die er op de laatste dag even bijgehaald is, die denkt van, waar ben ik nou in terechtgekomen? Nee, hij behoort tot datzelfde personeel als die andere twee. Hij kent dus ook de werkgever, hij kent het bedrijf, hij weet hoe het gaat. En hij kent die werkgever zelfs heel goed. En toch zit hij nou, ik in de grond ermee. We zien wel. Heel vreemd. Het wordt nog vreemder als de werkgever terugkomt. Want wat zegt hij dan? Hij beschuldigt zijn baas ervan dat die baas een hard man is. Iemand zonder ziel, zegt hij eigenlijk. Die roofbouw pleegt op zijn mensen. En die maait waar anderen zaaien. Die er zelf niks voor doet. En hij maakt niet een karikatuur van zijn werkgever. Nee, hij geeft een volledig verkeerd beeld van die man. En zijn baas gaat er ogenschijnlijk niet eens op in. Op die hele grove belediging. En die zal hem ongetwijfeld pijn gedaan hebben hoor. Maar hij zegt eenvoudig. Als dat waar is, hè, als jij zo over mij denkt. Waarom heb je het dan niet aan de bank gegeven? had ik op zijn minst nog een klein beetje rente gehad. Maar dat is het niet met jou. Ik kijk dwars door jou heen. Jij bent slecht. Jij bent laf. En daarom heb je niets gedaan met het talent dat ik je gaf. En nu wil je het nog bij mij in mijn schoenen schuiven ook. Ergens onderweg, en dat is het trieste van deze geschiedenis, van deze gelijkenis. Ergens onderweg is deze man verdwaald. Ergens onderweg is hij zijn werkgever gaan zien als een hardvochtige slavendrijver. En misschien is hij wel echt bang voor hem geworden. Als je het vertaalt naar de kerk zou je kunnen zeggen, hij kent God niet of niet meer. Hij is wel religieus, hij houdt zich aan de regels, hij steelt niet van zijn baas, hij loopt niet weg, zoals veel slaven zouden doen als ze de kans kregen. Hij blijft wel naar de kerk komen, want ja, dat hoort er toch een beetje bij. Misschien is hij toch een beetje bang voor God. Maar hij heeft niets willen en durven ondernemen. Terwijl die andere twee dat wel deden. En die kenden hun werkgever ook. Net zo goed als hij. Ik stel me zo voor dat hij ergens onderweg ook jaloers is geworden op die andere twee. Hij zag dat alles wat ze deden, nou misschien niet alles, maar dat heel veel wat ze deden, dat goed uitpakte. En dat die onderneming groeide. En hij kreeg er de P in misschien wel. En hij zag dat ze risico's neemden. En hij baalde ervan. En waarom heeft hij er nou niks mee gedaan? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Misschien dacht hij van nou het loopt wel los. De baas komt toch nooit meer terug. Of misschien dacht hij ik zie het wel tegen die tijd. Ik weet het niet. Het blijft heel merkwaardig. Want het gaat nog steeds, vertaald naar nu, om een kind van het koninkrijk. Die zo afgedwaald is van God. Liefde voor God was voor hem dode religie geworden. Maar dat is dan ook echt dodelijk in het koninkrijk van God. Want in het koninkrijk van God, en daarom gebruikt Jezus dat beeld van handel drijven, dat doet hij op meer plaatsen, daar gaat het om risico's nemen. Om handel drijven, kansen benutten, projecten opzetten. Het is niet stilstaan, maar het is groeien. Het is je richten op de wereld en kijken wat de kansen en de mogelijkheden zijn die God geeft. En er gewoon op uitgaan. En het mooie is, Jezus schrijft niet voor hoe we dat moeten doen. Die man deed dat ook niet. Hij zei, ik geef dat beheer aan jullie. Jezus geeft ons enorm veel vrijheid. Om te woekeren, zou ik bijna zeggen. Om handel te drijven met het evangelie. Doe het maar. Ik ben bij je. Ga maar op pad. Ga het maar doen. We hebben ook wat ondernemers in onze gemeente. En die zullen je allemaal kunnen vertellen dat als je op de bank gaat zitten en je begraaft je talent en je stopt dat onder een kussen en je gaat boven op dat kussen zitten en je doet niks aan je onderneming. Het kan een week duren, het kan een jaar duren afhankelijk van het vet dat je op je botten hebt. Maar het gaat een keer mis. Je zult erop uit moeten. En je zult risico's moeten nemen. En natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Dat is vervelend. Maar een echte ondernemer die gaat gewoon door. En die gaat weer andere dingen doen. Dat is wat Jezus ons duidelijk wil maken. In het koninkrijk van God is gemeenteopbouw dat er wel eens dingen fout gaan. Maar gelukkig dat er veel vaker dingen heel goed gaan. Dat je mensen tot geloof ziet komen. Dat je ziet dat het evangelie nog steeds zeggingskracht heeft, ook vandaag. Dat je juicht om elke zondaar die zich bekeert. Nou, dat is groei. Dat is koninklijke winst maken voor koning Jezus. Waar sta jij? Waar sta ik? Stoppen we het geld in de grond? Zijn we begravers? Of zijn we ondernemers? De man met het ene talent was niet trouw geweest. Hij had niet gewaakt. Hij had niet gewerkt. Hij had helemaal niets gedaan. Weet je wat dat betekent? Vertaald naar ons, dat door die man is er niemand tot geloof gekomen. Zelfs niet op het spoor van het geloof gekomen. Het leven dat die man geleefd heeft, is voor God totaal vruchteloos gebleven. Snap je nu waarom Jezus zo hard oordeelt over hem aan het einde? En zegt, ik heb je alles gegeven wat je nodig had. Je had er alles mee kunnen doen. Zelfs had je het op de bank kunnen zetten. Dat, ja, minimale inspanning. Zelfs dat had je nog kunnen doen. En zelfs dat heb je niet gedaan. En dan wordt hij ervoor gestraft. Dat is heel hard. En ik laat het toch maar zo staan. Ik wil je niet bang maken. Maar als je zelf de vreugde van God ontvangen hebt. Als je deelt in alles wat God je geeft. En je doet er helemaal niks mee. En je begraaft het. En dan zeg je dus eigenlijk, God is dood. Je doet er niks mee. Dan kom je wel een keer in de problemen. Maar als je daar nou van schrikt. Als je denkt, misschien is dat bij mij ook wel zo. Dan is het nooit te laat bij God. Om te zeggen, Heere God, ik heb er echt spijt van. Ik zie nu dat ik het begraven heb. Dat ik dingen kwijtgeraakt ben. Maar ik wil het terug. Dat kan bij God. Daar kun je voor bidden. Je kunt voor je later bidden. Je kan straks naar de dienst bijvoorbeeld. Dan staan er weer mensen klaar om voor je te bidden. Je kunt altijd terug bij God. Hij zal je eerste liefde herstellen. Hij zal je graag vergeven. En hij zal je weer op weg helpen om te ondernemen. Goed gedaan, zegt Jezus tegen die andere twee. Goed gedaan. Dat vinden wij een beetje raar, hè, in onze traditie. Tenminste, uit de traditie waar ik uit kom wel. Dat God tegen mij zou zeggen, of tegen ons, tegen Beb of André of Cesar of Anne-Sophie. Je hebt goed gedaan. Ik heb je een stukje van mijn koninkrijk gegeven. En je hebt goed gedaan. Ik heb een beloning voor je. Ik, een beloning van God? Ja, zegt God, en je hebt goed gedaan. Ik ben trots op je. Ik ben blij met wat je gedaan hebt. Je dacht misschien dat het maar heel klein was. Toen je zorgde voor die buurvrouw. Of toen je naar India ging. Of toen je de financiën beheerde. Of toen je dit deed. Of toen je dat deed. Of toen je voor je kinderen zorgde. Toen je ze lief had. Al die dingen. Ook het werk wat je gedaan hebt. Het gewone werk dat je gedaan hebt. Ik heb het gezien. Want ik heb gezien dat je het tot eer van mij deed. Goed gedaan. Dat is wat straks op je wacht. Als je woekert met je talenten. Het koninkrijk komt. Jezus is nu nog buiten ons land. Maar hij komt terug. Hij is bezig vanuit de hemel om dat koninkrijk uit te breiden. En hij geeft ons zijn geest. Hij geeft ons alles wat nodig is. En hij kan zomaar ineens terugkomen. Vanmiddag, morgen. En vragen van ons. Wat heb je gedaan met die talenten? Laten we dat ook als gemeente doen. Als gemeente zoeken van wat kunnen we nou doen? En dat moet helemaal niet zo ingewikkeld zijn. Wat kunnen we nou doen samen als gemeente hier in Maassluis en omgeving? Om echt te woekeren met de enorme hoeveelheid talenten die God ons gegeven heeft. En dat is echt veel. En risico's nemen. Er zullen best dingen misgaan of niet goed lopen. Of dingen die de een zegt, nou, dat zie ik allemaal niet zo zitten. Dat geeft niet. Maar die dan een ander wel weer doet. Maar dat we samen als gemeente woekeren met dat evangelie. En ook individueel. Stel je beschikbaar daarvoor. Zoals in dat lied. Heer, ik wil gewoon doen wat u zegt. U bent de Heer. Ik ben de knecht. Maar ik ben beschikbaar. Stuur me maar. Stuur me maar naar die buurvrouw. Stuur me maar naar India. Laat me maar doen wat ik mag doen voor u. Gewoon morgen op mijn werk. Of gewoon in de straat. Dat is handel drijven. En wij hebben samen het beheer van God gekregen. Dus laten we beginnen. Kleine dingen, grote dingen, dichtbij, ver weg. Geen angst alsjeblieft. Geen doemdenken. Niet uit plichtsgevoel of schuldgevoel. Maar uit liefde voor God en voor de mensen. Erop uitgaan. Af en toe mislukkingen. Maar veel vaker, dat garandeer ik je. Overwinningen. Winst. Blijdschap. Groei van het koninkrijk. Kom op mensen. De koning komt eraan. Handelen. Amen.